In de westerse wereld waarin wij leven, zie je overal om je heen hebzucht. En het begint ook steeds ergere vormen aan te nemen. En omdat we vaak elkaar vergelijken met elkaar, vinden we het ook vaak normaal. De financiële crisis, we zijn er ook al helemaal aan gewend geraakt, die begon in 2007 in Amerika. Dat is weer zo'n 4 jaar geleden. En omdat banken meer en meer en meer wilden verdienen, sloten ze ook slechte hypotheken af. En dat liep fout toen die hypotheken terugbetaald moesten worden en dat niet ging. En toen een aantal banken in de Verenigde Staten gered moesten worden van belastinggeld, werden nog steeds enorme bonussen uitbetaald van dat belastinggeld. En een grote verontwaardiging was er bij de bevolking. Maar die mensen die het betrof, vonden dat ze er contractueel recht op hadden. De hebzucht maakt ook blind. En na de financiële crisis zagen we heel snel weer de oude praktijk van hebzucht terugkomen. Na deze financiële crisis zijn we in de eurocrisis terechtgekomen. Door regeringen die de zaken mooier voorgesteld hebben dan ze waren, of de zaken gewoon niet op orde hadden. En wat je ook ziet in de samenleving, dat daar ook echt tegenkrachten daartegen beginnen te ontwikkelen, tegen deze hebzucht. Protesten worden georganiseerd onder de naam Occupied, bezet. En waarbij instellingen die met hebzucht te maken hebben, bezet worden. In Nederland was er recent een topman die zoveel salaris en bonussen uitgekeerd kreeg, zodanig dat hij in zijn vakantie meer verdiende als een modale werknemer in 30 jaar. Dus in zijn vakantie, waar hij niks hoefde te doen, verdiende hij toch meer als een modale werknemer die zijn leven lang ervoor gezwoegd heeft. Is dat nog redelijk? Is dat nog eerlijk? En als je hier ook kritische vragen over stelt, dan word je niet begrepen. Want collega Topman krijgt het toch ook. En je zag ook dat ze heel graag op tv kwamen uitleggen hoe het zat. En dat het eerlijk was. En dat het zo in de contracten stond. Met andere woorden, wij zijn eerlijke lieden. En anders, dan zouden deze topman naar het buitenland gaan. Maar de hebzucht is niet alleen van deze wereld. Hebzucht is een kwaal die ook christenen treft. Het is in ons en het kleeft aan ons. En Jezus laat zo'n compleet andere manier van leven zien. En dat leven wil hij ons ook geven. Dat leven is ook veel rijker. En dan kom ik op onze jaartekst, zoals dat staat op de sheet, wat zegt van zo dan, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, ziet het nieuwe is gekomen. Als we Christus leren kennen, wordt alles nieuw, ook hoe we met ons bezit omgaan. En over alles wat wij ontvangen hebben. En vanmorgen wil ik daar ook graag met jullie over nadenken, over nieuwe vrijgevigheid. En dat doen we ook aan de hand van hetzelfde gedeelte waar we de vorige keer bij stil hebben gestaan toen we het hebben gehad over het nieuwe gezin. En dat wil ik nog graag dat stukje nog een keer lezen uit Handelingen 2, vers 41 tot 47. Handelingen 2, vers 41 tot 47. Ik zal deze zo voorlezen, de Bijbel, alle andere teksten heb ik op sheet staan. Er staat in de 41ste vers, er staat, zij dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En ze bleven volharden bij het onderwijs van apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En er kwam een vrees over alle zielen en veel wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En alle die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. En telkens waren er die hun bezitting en haven verkochten en uitdeelden aan alle die er behoefte aan hadden. En voortdurend waren ze elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood in huis en gebruikten maaltijden met blijdschap en eenvoudig harten. En ze geloofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heer voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Zullen we nog samen bidden als we hierover nadenken? Vader, we willen zo u danken voor het kostbare woord wat ons zo lief is geworden. Heer, we willen zo bidden of u zo vanmorgen ook ons wil zegenen als we dat woord lezen en overdenken. Ik wil u zo bidden als we zo nadenken over vrijmoedigheid, Heer, of over vrijgevigheid, dat u ons daar zo in zegent. Heere God, wilt u zelf zo tot ons hart spreken? En ik dank u dat we het zo van u mogen verwachten. U bent God. U bent het die ons lief hebt. U bent ons die ons leidt. En zo willen we ons buigen voor u, Heer, wat we ook afgelopen dagen zo gezongen hebben. We willen buigen en knielen voor u, Heer. Voor u die ons zo leidt als uw schapen. En we danken u zo voor uw liefde. In Jezus' naam. Amen. Als je dit gedeelte zo leest in de Handelingen en je hebt wat bezittingen, dan kun je je hier erg ongemakkelijk bij voelen. Hier zijn mensen in een jonge gemeente, in de net ontstaande gemeente, die hun bezittingen en haven verkopen en uitdelen aan degenen die er behoefte aan hadden. En ze hadden alles gemeenschappelijk, staat er. Nou, als je hard gewerkt hebt in je leven en je hebt het een en ander opgebouwd in je leven, en je leest dan dit gedeelte, dan kun je je erg ongemakkelijk bij voelen. Herken je dit? De boodschap die ook Jezus bijvoorbeeld gaf aan de rijke jongeling was ook erg ongemakkelijk. Hij zei, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. En dan staat er ook, en hij ging bedroefd weg. Dat was ook een moeilijke boodschap. Maar de vraag is, hoe moeten wij dit lezen en ook hoe moeten wij dit toepassen, dit gedeelte? Nou, de Bijbel is niet anti-bezit, een tegendeel. We lezen bijvoorbeeld dat Abraham, dat God hem zegende, dat hij zeer rijk was. Maar ook Job, die enorm vermogend was en alles kwijtraakte, maar daarna ook weer dubbel zoveel ontving uit de hand van God. Maar ook David en Salomo, die zeer vermogend was. Maar ook hoe je overleest hoe het land in bezit genomen wordt. Hoe de bezittingen verdeeld werden over de 12 stammen. En hoe binnen de stammen die bezitting ook weer verdeeld werden over de families. En dit gedeelte is ook niet bedoeld als voorbeeld en als regel voor christenen om in alle plaatsen, in alle tijden hun bezittingen te moeten verkopen en aan de armen uit te delen. Zo'n opdracht vind je ook nergens in de Bijbel. Paulus die sprak ook heel vaak over arm en over rijk. En de Christus zei ons dat we de armen altijd bij ons zullen hebben. Het is niet allemaal even arm of even rijk. Nee, in dit gedeelte gaat het niet om het teniet doen van eigendom. Maar het gaat hier om het teniet doen van hebzucht en zelfzucht. En je kunt de wereld niet bevrijden van armoede. Maar je kunt wel jezelf bevrijden van hebzucht. Misschien nog eens. Je kunt de wereld niet bevrijden van armoede. Maar wel jezelf van hebzucht. Uiteraard met genade en kracht van God. Het gaat in dit gedeelte dus niet om het teniet doen van eigendom, maar om het teniet doen van hebzucht. Er is een heel goed medicijn tegen hebzucht. Het werkt altijd. En het werkt heel goed. Er is één nadeel. En dat is, je moet het blijven gebruiken. Je moet het blijven innemen. Anders komt de hebzucht terug. Je moet dat blijven behandelen. En Sietse is dokter, hè? Hij mag recepten uitschrijven. Dus na het dienst kun je bij hem terecht voor een recept. Oké. En het medicijn, ik zal even helpen ook. Het medicijn tegen hebzucht is vrijgevigheid. Geen moeilijke Latijnse naam. Gewoon heel makkelijk vrijgevigheid. En dat is ook makkelijk te onthouden. Maar de kwaal van hebzucht is soms niet altijd makkelijk te herkennen. En er zijn een heel aantal symptomen waar je op kunt letten om te zien of je ook besmet bent. En ik zal een paar geven. Het eerste is dat je vindt dat mensen die niet rond kunnen komen, zelf niet goed met geld omgaan. Dus als er nood is, dan ligt het aan zichzelf en zeker als het hier in Nederland gebeurt. Of je bent niet echt blij met de plek die je zelf hebt in deze maatschappij. Of misschien vind je dat anderen onterecht meer verdienen dan jij. Of je bent niet blij als iemand anders promotie maakt. En zeker als het die plek is die jij graag wilde hebben. Een ander is, je bent niet dankbaar. Op vakantie in Israël zijn Annie en ik bij het graf van Ben Gurion geweest. Hebben we dat bezocht. En Ben Gurion was degene die in 1948 ook Israël als staat ook uitriep en een regering vormde, waarvan hij ook zelf de eerste minister-president was. We hebben gezien hoe eenvoudig deze man geleefd heeft. Hij had echt een heel eenvoudig huisje in een kibbutz in de Negev-woestijn, waar het echt bloedheet is. En als voormalig president was hij lid van die kibbutz. En dat betekende ook dat hij hielp gewoon met in de keuken ook met eten opscheppen. Hij deed gewoon net als alle anderen. En later, toen de veiligheidssituatie van Israël verslechterde, dan keerde hij opnieuw terug naar de regering. Eerst als minister van Defensie, later weer opnieuw als minister-president. Maar hij bleef lid van deze kibbutz. En aan alles zag je dat deze man niet uit was op zijn eigen belang. Maar dat hij het volk diende. Ook onder moeilijke omstandigheden. Deze man was echt een gever. En niet een inhaler. En als je het zo ziet, dan is het gewoon een indrukwekkende man. Ik weet niet of je christen was, ik dacht het niet. Maar ik zag wel deze christelijke principes. En dat maakte echt indruk op me. En de Israëlische gids die we hadden, die zei, zulke mannen hebben we niet meer in ons parlement. En dan zijn er ook daar regelmatig schandalen. Er is er wel een democratie. En ik zag ook dat deze week was de oud-president Moshe Katsaf in het nieuws, die in 2007 moest aftreden en nu ook naar hoger beroep veroordeeld is, omdat hij 2 van zijn medewerksters verkracht heeft. 7 jaar zo gaat hij nu in. En je merkt dat het land snakt naar leiders die niet hebzuchtig en niet zelfzuchtig zijn. En vrijgevigheid is genade van God. Het eert God. Het laat namelijk iets zien van God. Want God zelf is de vrijgevige God. En Paulus die zegt in 2 Korinthe 8, vers 1 en 2. Zegt, broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeente van Macedonië. En dat schrijft hij dan aan Korinthe. Hij zegt, ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks een grote armoede zeer vrijgevig. En Paulus zegt hier tegen die gemeente in Macedonië, ik wil je niet onthouden, of over deze gemeente zegt hij dat, ik wil je niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht. Dat ondanks een grote armoede ze zeer vrijgevig zijn. En het is echt genade van God als er vrijgevigheid is in de gemeente. En je ziet ook, het gaat ook samen met overstelpende vreugde. En in een wereld van hebzucht snakt die wereld ook naar een antwoord daarop. En de gemeente van Jezus Christus heeft dat antwoord. En het antwoord is vrijgevigheid. En de gemeente van Macedonië preest Paulus om hun vrijgevigheid. En het is goed als wij als gemeente ook dat spoor volgen. En dat we God eren met ons bezit. Gij heel anders, zegt hij. Gij hebt Christus leren kennen. En ik geloof dat het antwoord op hebzucht in deze wereld van de gemeente van Jezus Christus moet komen. Van u en van mij. In Spreuken 3 vers 9 zegt Salomo, vereer de Heere met je bezit. Met de eerstelingen van heel je opbrengst. Vereer de Heere met je bezit. Met de eerstelingen. Dus niet met wat er overblijft, nee, met de eerstelingen. Het is niet wat je overhoudt, maar wat je afzondert voor de Heer. Wat je apart legt als je salaris binnenkomt. En niet wat je aan het eind van de maand overhoudt. En hoe doe je dat dan, de Heer vereren met je bezit? Door als een goed rentmeester te leven met alles wat jou is toevertrouwd. Wat is een rentmeester? Dat is een beetje een oud woord. Maar een rentmeester is iemand die aangesteld wordt als beheerder over de eigendommen van een ander, van de eigenaar. En hij wordt geacht om daarmee te handelen in het belang van de eigenaar en niet in het belang van zichzelf. Een rentmeester is geen huurder of pachter. Een rentmeester is een dienst van de eigenaar en wijdt zijn leven volledig ook toe aan de zaak van de eigenaar. Er zijn drie mogelijkheden zoals je kunt leven. Je kunt leven als een eigenaar. Je kunt ook leven als een huurder. En je kunt leven als een rentmeester. Laten we er even kort naar kijken. Als je leeft als een eigenaar. Een eigenaar die besluit zelf wat hij met zijn bezit doet. Hij hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. En de totale opbrengst is voor hemzelf. Hij hoeft aan niemand ook iets af te geven. Hij hoeft ook de armen niet te helpen. Waarom zou hij? Hij is de eigenaar. En ik geloof ook dat we vaak als eigenaar leven. En dat het zo gewoon is dat we het ook vaak niet doorhebben. Het is mijn huis. Dat ik afbetaald heb met mijn dure verdiende centen. Het is mijn auto. Het is mijn salaris. Het is mijn bankrekening. Als ik inlog bij de banken, dan was het eerst mijnpostbank.nl en nu is het mijning.nl. We zijn er zo gewend om te denken als eigenaar. Het is van mij. Een huurder lijkt in zijn doen en laten heel veel op een eigenaar. Maar een huurder is geen eigenaar. Maar hij heeft wel totale vruchtgebruik van het gehuurde. Hij moet echt op twee dingen letten. En dat is dat hij de overeengekomen huur afdraagt aan de eigenaar. En dat hij na de periode van huur het gehuurde in een redelijke staat teruglevert. Maar verder heeft hij alle vrijheid als huurder. Hij mag zelf weten wat hij doet met de opbrengst. De huurder leeft voor zichzelf. En omdat hij geen bezit heeft, moet hij huren. Maar voor de rest leeft hij voor zichzelf, net als de eigenaar. En het kan ook zijn dat je zo als christen leeft. Je geeft netjes je tiende. De huur voor het christen zijn. Maar met die andere 90% leef je voor jezelf en ben je eigenaar. Het leven van de rentmeester is heel anders. Rentmeesters geven ook hun tiende. Maar het gaat veel verder dan dat. De rentmeester is geen eigenaar, hij heeft niets. Maar hij beheert alles. Hij gaat ermee om. Niet in zijn eigen belang, maar in het belang van zijn Heer. Hij dient er zijn Heer mee en niet zichzelf. De rentmeester die geniet ook van het vruchtgebruik. En hij geeft zijn tiende. Maar met die andere 90% wil hij ook handelen in het belang van zijn Heer. Een ander groot verschil is ook dat de rentmeester die legt rekenschap af aan zijn Heer wat hij met het bezit gedaan heeft. En goede rentmeesters, die willen dat ook graag. Die willen graag rekenschap afleggen. En als je naar deze drie kijkt, dan kun je afvragen van, ja, hoe leef ik nou? Leef ik als een eigenaar? Of leef ik als een huurder? Of als een rentmeester? En een rentmeester handelt met zijn goederen in de geest van de Heer. Een rentmeester weet ook heel goed wat zijn Heer wil, wat hem behaagt. En dat gaat alleen maar goed als je een goede relatie hebt met de Heer. En een goede rentmeester wil graag zijn Heer behagen. En als je je Heer niet wil behagen, dan verval je al snel tot een huurder. En dan reken je uit wat de huur is. De meeste mensen willen wel bekend staan als vrijgevig, maar de grote vraag is ook, wil ik vrijgevig worden? Onze dochter en schoonzoon werken bij De Hoop en ook daar geldt het, de meeste junks die willen wel clean zijn. Maar er zijn er maar weinig die het willen worden. Vrijgevigheid is iets heel moois, iets kostbaars. Iemand die vrijgevig is, die heeft een schoonheid. En een schoonheid ook die je kan ontroeren, die je hart raakt. Het is een innerlijke schoonheid die God eert. Als iemand iets geeft wat echt een offer kost, en hij geeft dat met blijdschap, dan is dat heel erg ontroerend. Hoe kun je nou vrijgevig worden? Er is geen formule voor. Het is niet zo van, doe deze vier stappen en je bent het. Maar er zijn wel een paar dingen van te zeggen. En ik wil graag een paar dingen over zeggen. En het eerste is dat van belang is om te beseffen en te overdenken dat alles wat we hebben, dat we dat ontvangen hebben. En dat is iets wat diep in je hart moet zinken, waar je over na moet denken, wat in je verankerd moet zijn. Het maakt ons ook nederig in het besef dat alles wat je hebt, dat je dat ontvangen hebt. Dat als je succes hebt, dat het dan niet aan jouw inzet ligt, maar aan de God die het schenkt. Hoeveel mensen zijn er die minstens zo hard werken en minstens zo slim zijn en die dat succes niet hebben? En als je zo tot je door laat dringen dat alles wat we hebben, dat we dat ontvangen hebben, dan maakt het ook dat je je niet verheft boven degene die minder heeft. Maar je ziet dat God in zijn goedheid aan die ander wat anders heeft gegeven. En het maakt ook je niet jaloers op degene die meer heeft dan jij. Maar je ziet dat God in zijn goedheid die andere wat anders heeft gegeven. Maar het maakt jou dankbaar dat God in zijn goedheid aan jou het jouw heeft gegeven. Besef en overdenk dat alles wat we hebben, hebben we ontvangen. Besef en overdenk dat we rentmeesters zijn. Dat alles wat we hebben, dat we al ontvangen hebben, dat het niet ons eigendom is. Maar dat we het inzetten en gebruiken zoals de Heer graag zou willen. We staan in dienst en we gebruiken de middelen om God te eren. En de rentmeester die weet wat zijn Heer wil. Hij wil zijn Heer echt behagen, ook in het verborgene. En derde is, oefenen door echt ook te geven. Vrijgevigheid, dat kun je niet droog oefenen. Je zult dat werkelijk ook moeten gaan geven. En als je niet gewend bent, bijvoorbeeld om je tiende te geven, dan kun je met 5% beginnen. En bijvoorbeeld jaarlijks 1% verhogen. Of als je lang je tiende geeft, dan kun je ook je naar uitstrekken om 11% te gaan geven. Gisteravond kreeg ik een mail. Die kwam uit Albanië. En ik wist niet dat hij zou komen. En vanmorgen was ik gewoon voorbereid aan het bidden. Toen dacht ik van, dat is toch geweldig mooi dat deze mail is gekomen. En dat we ons ook kunnen oefenen in vrijgevigheid. Deze mail die kwam van Kleidi Vamp uit Albanië. En hij legt er een nood neer. Heel praktisch. Ze hebben een geluidsinstallatie die het gewoon niet goed meer doet. En tijdens de diensten stoort het ding en verstoort het echt hun diensten. En ze hebben echt een andere nodig. Maar ze kunnen niet betalen. En sturen onze mail. En het is ook heel netjes gespecificeerd wat ze nodig hebben. Een nieuwe installatie. En als ik er zo over nadenk, ik denk, wij hebben de mogelijkheden. Wij kunnen helpen. Wij kunnen hen zegenen door vrijgevig te zijn. En wij kunnen ons oefenen in die vrijgevigheid. En voor die nieuwe installatie is €1420 nodig. Ze hebben het echt netjes gespecificeerd. Ik zal het straks op de boekentafel of de koffietafel neerleggen. En ik stel ook voor dat we daar gewoon volgende week een collecte voor houden. En een gave meenemen. Met vreugde voor de Heer. En deze mensen echt vanuit Nederland hier zo zegenen. Ik vond het een geweldig mooie timing dat hij kwam. En als vierde is, even bij stil wil staan, is dat het belangrijk is om tevreden te zijn met wat je hebt, ook als je meer krijgt. Als je meer te besteden hebt, dat wil niet zeggen dat je dat ook moet doen. Ik las ook een paar dingen van een paar mensen die daar echt een voorbeeld in zijn. Ik las iets van John Wesley. Een bekende prediker uit de 18e eeuw, dacht ik, 18e, 19e eeuw. En van hem was ook bekend dat hij heel erg vrijgevig was. En zijn eerste baan als predikant, toen ontving hij daarvoor 32 pond per jaar. En hij leefde van 28 pond. En 4 pond gaf hij weg. Dat was 12,5%. En het was een tijd van grote armoede. Maar het was een goede predikant. En hij ging ook al snel meer verdienen. En ook veel meer. Maar hij is gewoon altijd van die 28 pond blijven leven. Ook toen hij meer had. Een andere bijzondere man is Rick Warren. Die heeft het welbekende boek ook geschreven van Doelgericht Leven. En hij heeft daar, dit is echt een bestseller, hij heeft daar miljoenen mee verdiend. En toch is hij niet anders gaan leven. Ik zag nog niet zo lang geleden ook een heel interview met hem, en ik had het al vaker gehoord. Hij is niet anders gaan leven. Hij woont nog steeds in hetzelfde huis. Hij rijdt nog met dezelfde oude auto rond. En wat hij gedaan heeft is, want volgens mij zit hij al meer dan 25 jaar bij de gemeente. Hij heeft al zijn salaris terugbetaald aan de gemeente. Wat hij gekregen heeft in al die jaren. En daarnaast is hij gewoon nog meer gaan geven. En deze man, hij zei het ook, hij zag de gevaren van rijkdom. En hij heeft zichzelf er tegen gewapend. Hij is niet anders gaan leven, maar hij is meer gaan geven. Hij heeft het niet evenredig gedaan. Maar hij is onevenredig veel meer gaan geven. En is op dezelfde manier blijven leven. En door zijn manier van leven zendt hij een enorm krachtige boodschap uit over vrijgevigheid. En tegelijkertijd beschermt hij zichzelf tegen hebzucht. Als ik dat zo van deze mannen lees en hoor, dan maakt dat echt indruk op mij. Samenvattend, je kunt de hele wereld niet bevrijden van armoede. Maar je kunt jezelf wel van hebzucht bevrijden door vrijgevig te zijn met de genade van God. En vrijgevigheid is echt iets van God. Het laat iets van God zien. Vrijgevigheid is een sieraad van de bruid. Het schittert. Het fonkelt. En dat zal ook steeds meer opvallen in deze wereld als de gemeente, de bruid, zich hiermee tooit. Niet een sieraad die in een doosje zit of opgeborgen in een kluis. Nee, een sieraad dat we dragen wat zichtbaar is. Een sieraad dat zo schoon is, dat het ontroert en dat het de bruidegom laat opspringen van vreugde. Amen. Zullen we nog een moment stil zijn en even overdenken. Dan zal ik zo afsluiten met gebed. Heer Jezus, als we zo nadenken over de schoonheid van vrijgevigheid, dan willen we zo ook op de grond van ons hart ook zo danken dat u zo vrijgevig was en bent. Dat u uzelf hebt gegeven. dat u alles hebt gegeven wat u had. Dat u de hemel hebt verlaten. Dat u het geen roof hebt geacht. Maar u bent naar deze aarde gekomen om uw leven te geven. En ik dank u wel dat we, als we zo naar u kijken, dat we zo ook zo inspirerend voorbeeld hebben ontvangen. En ik dank u ook datzelfde zo graag aan ons wilt terugzien. Dat we vrijgevig zijn. Dat we u eren. Dat het iets van de hemel is. O Heere God, ik wil u zo bidden of u ons wilt helpen om erin te groeien. Om ook te kunnen loslaten. Want u weet hoe vaak we er zo aan vastzitten. De moeite die we erin kennen. Maar ik dank u dat we zo ook met u op weg mogen gaan. En ook op dit gebied zo verschil mogen uitmaken in deze wereld. Dat het zo'n sieraad is van uw bruid, de gemeente. Ik wil u ervoor danken. En ik wil u zo danken dat uw woord zo kostbaar is en ons ook zo helpt. Heer, we willen onze zonen uitstrekken. In Jezus' naam. Amen.